De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hoi, welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien, voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, in deze tijden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur bij de Groene Amsterdammer. Ik zit hier met iemand die, mocht hij ooit vertrekken, en laten we hopen dat niet doen, dan het Nederlandse theaterlandschap voorgoed heeft veranderd. Het voorkomen anders achterlaat dan volgens mij toen ik erin ging. Ivo van Hoven, de hoofd van ITA. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het hebben over Age of Rage, dat 20 juni zijn wereldpremière zal beleven hier in Amsterdam. Zoals ITA eerder grootschalige producties maakte, waarin meerdere toneelteksten tot één lopend verhaal werden gesmeed. Denk bijvoorbeeld aan de Romeinse tragedies of de aaneensmelting van Shakespeare's koningdrama's, een paar jaar geleden in Kings of War. Wordt nu de geschiedenis van de Trojaanse oorlog en de koninklijke Atriden-familie het vertrekpunt. Dan heb je het over Iphigenia in Aulis, Trojaanse vrouwen, Hecabe, Agamemnon, Electra en Orestes worden gemonteerd tot één doorlopend verhaal. Ivo, ik checkte het net eventjes vlug nog op Wikipedia en jij staat nu exact 20 jaar aan het hoofd van ITA, voorheen toneelgroep Amsterdam. Wat, weet je nog wie je was 20 jaar geleden?
Absoluut.
Is dat een andere figuur dan nu?
Toen was ik 40, hè. Om te beginnen, is toch een hele andere leeftijd. En ik kende natuurlijk Nederland al wel vrij goed, omdat ik 11 jaar lang in het Zuidelijk Toneel had gewerkt.
Tuurlijk, ja.
Dus ik kende de Moores wel goed, maar ik leefde toen nog en woonde nog in Antwerpen op dat moment. En ook had ik op dat moment natuurlijk ook al een aantal jaren, toen als ik hier aankwam in Amsterdam, het Holland Festival geleid.
Ja.
Ik heb ik zeven,
oh,
zeven jaar gedaan. En dus ik kende ook Amsterdam
natuurlijk
wel goed.
Maar hoe was je als theatermaker? Stond je er toen anders in voor je gevoel?
Ja, kijk, maar ja, tuurlijk wel. Ik was echt aan iets nieuws toe. En ik dacht bij Toneelgroep Amsterdam heette dat toen nog.
Ja, tuurlijk, ja.
Nu heet dat ITA, Internationaal Theater Amsterdam. Maar toen nog aan Toneelgroep Amsterdam. Dacht ik van, nou, als je ergens de boel goed kunt vernieuwen. En ook je eigen werk kunt vernieuwen, dan is het daar wel. Maar dat bleek niet helemaal de bedoeling te zijn als ik hier aankwam.
Maar hoezo bleek dat niet de bedoeling? Nee. Want inmiddels ben je bijna een soort van eigen stijlvorm geworden. Tenminste, je kan echt bij bepaalde toneelstukken zien zeggen van ja, dit is echt Ivo van Hoven. En dan weten mensen volgens mij meteen wat je bedoelt.
Gelukkig is er een handtekening te zien. Die is trouwens niet alleen van mij, want dat is een heel... Dat is met
nee,
toneel,
het is een heel team.
Ik ben geen schilder die een schilderij alleen maakt. Dus ik maak het met heel veel mensen. Met name ook Jan Verswijfeld, maar ook Anduis, Erik Slaagje. Noem ze allemaal maar op. Ik ga mensen te kort doen als ik ze nu niet zou noemen of zou vergeten. Ik bedoel... Dus dat is wel belangrijk. En die handtekening die is er wel, maar die handtekening is niet eenduidig. Er zijn bepaalde grote regisseurs, die Bob Wilson bijvoorbeeld, ja, dan gaat het toekopen, dan weet je meteen dat is een top Bob Wilson, omdat het er eigenlijk altijd hetzelfde uitziet. Dat is bij ons natuurlijk niet zo. Er zijn bepaalde lijnen in ons werk, bepaalde lijnen die zich pas ontwikkeld hebben binnen Toneelgroep Amsterdam destijds en nu ook nog. Maar dat Age of Rage, de voorstelling waar we het zo meteen over hebben, een verlengd stuk van is ook, een nieuwe facet ervan is. Maar er zijn ook voorstellingen zoals mijn Couperus-cyclus, die weer een heel andere stijl was dan die van de Romeinse tragedies of Kings of War bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende lijnen, dus het is niet eenduidig, maar... Als je het aan critici zult vallen, zullen ze zeker woorden hebben die toepasbaar zijn op het werk en op die stijl dan zogenaamd. In ieder geval, die stijl is wel altijd heel theatraal. Psychologie speelt een rol, maar niet de hoofdrol.
Ja.
Ik vind dat het een groot misverstand is. Hè? Dat je psychologische portretten moet maken op het toneel. Dat werkt daar ook helemaal niet goed. Want daarvoor is de schouwbrug veel te groot en dergelijke. Dan zie je het allemaal ook niet zo goed. En dan hoor je het allemaal. Die verfijning die kun je niet toepassen daarin. Maar die moet je wel als ondergrond hebben. Maar ik vind het dus veel interessanter als acteurs personages in een bepaalde, als acteurs verschillende situaties spelen waarin dat ze terechtkomen. Zoals wij als mensen ook. Ik kom hier nu binnengelopen, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. En dat is toch, ja, we moeten een soort gelijk dynamiek vinden met elkaar. Ja. Terwijl, er straks was ik thuis, helemaal alleen, begrijp je? En dan heb ik toch een hele andere dynamiek als ik aan het werk ben. En zo ben ik eigenlijk 10 verschillende Ivo van Hovens, meer dan 10, per dag. Want het zijn allemaal verschillende situaties en verschillende mensen. En we hebben dan op het toneel soms zo de indruk, het gevoel dat we het moeten verengen tot psychologie. Maar zo is die mevrouw of zo is die meneer. Nee, niemand is.
Nee, want iedereen wordt iets. Het eerste wat ik zou zeggen is dat zeker de laatste dingen die je de laatste 5 jaar gemaakt hebt, of ja, misschien daarvoor ook wel hoor. Maar dat het juist inderdaad niet die psychologie is, maar heel erg die buitenwereld zoekt. Van mijn gevoel ook.
De maatschappij. En,
ja, de maatschappij.
Maar dat is al langer dan 10 jaar. Ik denk dat echt voor mij. Kijk, de kentering is gebeurd met 9-11. Zo simpel voor mij persoonlijk in mijn leven. Dat is voor mij heb ik toen een wereld leren kennen waar dat ik me wel bewust van was, maar niet bewust genoeg van was. Dat er dus echt mensen zijn die andere mensen willen doodmaken.
Ja.
Om gewoon ideologische redenen. Nu nog vandaag, dat wist ik allemaal wel, dat bestond.
Ja, nee,
maar dat het vandaag nog in die heftigheid bestond, dat wist ik niet. Dus, en dat plotseling werd je daarmee geconfronteerd en heel dichtbij eigenlijk, op een of andere manier.
En toen was jij dus net hoofd van ITA,
ja, denk maar ik heb daar tijd voor nodig en dat is meteen ook wel kwalijk genomen. Ik ben wel in die samenleving gedoken, maar door rond te kijken, door me te informeren, door heel veel research te doen en door me te informeren. En het eerste grote project heb ik trouwens niet hier in Amsterdam gemaakt, maar in België gemaakt. Dat was de Ring des Nibelungen van Wagner. En toen plotseling zag ik in die operacyclus van Wagner, zag ik eigenlijk de hele samenleving waar we plotseling in zaten met al zijn ambivalenties, al zijn bedreigingen, als een schoonheid ook, als een hoop, maar ook wanhoop, die zag ik daarin gerepresenteerd. En toen, als ik dat aan het voorbereiden was, toen wist ik, ik moet een gigantisch groot, schalig project maken, ook tegelijkertijd parallel in Amsterdam, op het toneel. En toen ben ik heel snel, binnen een weekend eigenlijk, op het idee gekomen voor Romeinse tragedies. Dat op één weekend heb ik dat ontwikkeld.
Maar dat is denk ik inderdaad een van de dingen die, nou goed, misschien andere theatermakers ook wel doen, maar wel echt eentje waarvan ik denk, goh, dat is altijd, Ivo van Hoven is de enige die dat op deze manier zou doen, om meerdere voorstellingen, vaak oude teksten opnieuw te schrijven en achter elkaar te brengen, waardoor die teksten ook weer een andere dynamiek krijgen. Je hebt het natuurlijk gedaan met de Russen, met de koningsdrama's van Shakespeare, Kings of War. Ja. En nu doen jullie het eigenlijk met de oude Grieken. Maar laten we dan naar Age of Rage toe gaan. Dat zijn dat is ook in feite een koningsdrama. Dat zich afspeelt voor en na de Trojaanse oorlog.
Ja.
En het is de Atride-familie. En dat zijn Iphigenia en Aulis, Trojaanse vrouwen, Hecabe, Agamemnon, Elektra en Orestes. Ze zijn volgens mij allemaal van Euripides.
Ja, nee, Agamemnon is van Aeschylus.
Oké, okay, sorry.
Die zit erin, omdat er Euripides. Kijk, Euripides is mijn favoriete Griekse auteur. Maar die, spijtig genoeg, ja, we kennen allemaal Medea van Euripides.
Ja, ja, ja.
Dat wordt gespeeld, maar weinig andere van zijn stukken worden gespeeld. Trojaanse vrouwen wordt natuurlijk ook nog wel eens gespeeld, maar ook niet zo vaak.
Nee.
Maar dat is voor mij een ontdekking geweest. En als ik dat werk begon, eigenlijk voor de eerste keer echt te lezen.
Wat viel je op?
Bijvoorbeeld Elektra, dat kennen we allemaal van Sophocles. Weet je wel, als je Elektra weet, dan weet je dat we krijgen Sophocles te zien. Ik doe nu het stuk Orestes van Euripides. Dat was voor mij een eye-opener van Elektra van Euripides en ook Orestes van Euripides. Ja. Dat was voor mij een eye-opener van je wel.
Dat zijn broer en zus en dat. De kinderen van Agamemnon.
Ja, de kinderen die dus. Bijvoorbeeld, de Elektra van Euripides situeert zich al op een plek. Bij Sophocles is het nog altijd in het paleis dat het zich situeert, maar nu is zij eigenlijk verbannen, nee, uitgehuwelijkd, nog erger, aan een boer op het platteland. Dus een liefdeloos huwelijk van haar uit, in ieder geval. Zij voelt niets voor die man. Die man die haar trouwens heel goed behandelt. Ze zegt ook, die kan niks kwalijk nemen. Hij heeft mij ook nog nooit proberen aan te raken of wat dan ook. Dus die man is heel keurig en heel netjes. Maar zij voelt zich totaal uitgesloten. Zij als prinses,
ja,
begrijp je, die plotseling in de modder moet leven, in het zand moet bijten, aan de rand van de stad, zelfs buiten de stad, niets te maken heeft, zou je in Nederland zeggen. En zij is dus totaal verbitterd en verzuurd geraakt en zit dus daardoor ook in een soort tunnel, is in een soort tunnel terechtgekomen. En daar gaat bijvoorbeeld die stukken Elektra en Orestes voor mij. Ik heb nooit een, wat wij nu met een modern woord zouden noemen, een radicaliseringsproces.
Ja, maar dat is wat je daar ziet.
Ja, dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. En het is in alle fases die je kunt bedenken. Want we hebben daarna ook onderzoek gedaan, echt wetenschappelijk onderzoek. Wat is een radicaliseringsproces? Hoe wordt dat nu? En dan kun je dat in die stukken, is
daar
elke fase
zit
dat in. Dat is ongelooflijk, toch? Duizenden jaren geleden.
Heel grappig, ja. Het heet natuurlijk allemaal Age of Rage. Dan begint natuurlijk meteen met de allereerste zin van de Iliad. Het moment, wat is het? Ik zeg het nu uit mijn hoofd. Zing muze van de goddelijke wraak van Achilles Peleus' zoon.
Ja, zo beginnen wij nu niet, hoor.
Zo beginnen
we. Ja, ik begin natuurlijk weer typisch voor mij, namelijk met helemaal niet een stuk wat we net genoemd hebben.
Ja, okay.
Maar er is ook namelijk nog een stuk dat helemaal geen Grieks stuk is, want dat zijn dus die leuke dingen met die voorstellingen.
Ja.
Ik kan dus buiten de lijntjes kleuren en dat doe ik eigenlijk maar vanaf zin 1.
Okay.
Want dan doe ik een stuk, we beginnen eigenlijk met de oer. Zonde en de oermisdaad, namelijk het stuk Thyestes van Seneca is dat.
Okay.
Begrijp je? Maar dat zijn wel Griekse materies, Griekse onderwerpen.
Oh ja,
maar
kijk, dit is al het moment dat je als journalist heel erg in de min bent, dat je nog niks hebt kunnen zien. Ik denk van jullie beginnen, kijk, dat wordt vaak gezegd, van eigenlijk begint de Europese cultuur met wrok, met wraak, met woede, ja, van Achilles. En dat is iets dat door wordt gegeven. En dat idee had ik ook met als je die stukken die jullie gebruikt hebben voor Age of Rage, dan denk je meteen, nou oké, het begint natuurlijk met Agamemnon en die offert zijn dochter. Want de wind staat niet gunstig en hij heeft een hert geschoten, geloof ik, ten onrechte. En godin Diana is boos en die zorgt dat het Griekse leger ligt klaar om naar Troje te varen en de wind komt niet. En om die vloek op te heffen, offert hij zijn dochter. En dat is eigenlijk de oerzonde de stukken heen wordt doorgegeven. Maar jij gaat nu zeggen dat het helemaal niet zo is.
Het is natuurlijk een feit. Of dat het een misdaad is, daar kunnen we het nog even over hebben. Want hij doet dat, je maakt het nu heel kort, maar hij wordt getergd door een heel groot conflict in zichzelf. Vooraleer dat hij tot dat offer uiteindelijk komt. Maar kijk, en dat is het mooie van wat wij hopelijk kunnen gaan doen, is om te laten zien dat het is dus niet daartoe te reduceren. Begrijp je? Het gaat nog verder terug. Het gaat terug naar die Atreus, die aan zijn eigen broer uit wrok, maar een wrok die gewoon jaloezie is. Dus heel banaal eigenlijk. En ook naijver over de troon. Dat is al iets minder banaal. Dat is al iets meer politiek getint. Maar het is toch eigenlijk heel persoonlijke wrok die gewoon de kinderen van Thyestes uit elkaar rukt. Er soep van kookt. En die laat opeten door zijn eigen broer. Dus hij eet zijn eigen kinderen op. Daar begint het mee. Maar daarvoor was er al Tantalus. Die komt ook nog in het stuk voor verderop. Maar dat is belangrijk.
Met...
Het is dus een geschiedenis die de geschiedenis wordt.
Ja.
En je kunt niet zeggen, dat is de schuldige of hij is de schuldige. Er is altijd een nieuwe schuldige die aan te wijzen is. En ik wil ook die stambomen, hè, dus dat je dat ziet, hoe ver het dat teruggaat. Dat allemaal visueel op het toneel te zien zal zijn. Van dat we inderdaad misschien beginnen met Agamemnon, want die heeft dan de eerste echte zin van het echte scène. Maar dat hij weet, maar het ging nog terug, dat is daar begonnen. Dus af en toe komt er een spook uit het verleden op in onze voorstelling.
Ja.
Tantalus komt op, ja. Atreus komt op, die ons refereren naar het feit, maar er was al lang daarvoor.
Ja, ja. Dus wat, er is ook is nog dat... een oudere oerzonde dan de oerzonde
woorden,
die we denken te zien.
Wat Euripides stelt, en wat wij willen, is het zit in onze genen. Het is niet iets van een bepaalde tijd. Het is iets van alle tijden, spijtig genoeg, dat we blijkbaar wraak... dat we ons tekort gedaan voelen,
ja,
onze frustraties willen uiten via geweld en het doden van andere mensen.
Ja, ja, dus wie speelt Agamemnon eigenlijk?
Hans Kesting.
Dat is natuurlijk wel... Ja, maar misschien zie ik dit hele stuk nu verkeerd, hoor. Gewoon hier vandaan, zonder iets gelezen te hebben. Want zeker in de klassieke stukken, zoals het in Homerus staat... Is Agamemnon een soort van permanente bron van macht en een permanente bron van kwaad. En iedereen in daaromheen moet zich tot hem zien te verhouden. Hij als koning der koningen.
Ja, maar Ik bedoel,
maar dat
kijk,
ga jij dus weer...
Maar
dat
nee,
ga
maar je... het is heel simpel. Ik ben de grote voorstander van het feit dat de waarheid niet bestaat. Hè? Bedoel,
ja.
de waarheid in toneelstukken bestaan. Iedereen, jij leest het vanuit jouw perspectief en ik lees een tekst vanuit mijn perspectief. Bedoel, ik geef nooit workshops, daar ben ik niet zo goed in, maar af en toe doe ik dat dan wel eens wel. En dan heb ik een heel simpele oefening altijd, als het, met acteurs dan is dat meestal, of met regisseurs. Dan zeg ik gewoon het zinnetje, of de woordjes, ik hou van jou.
Ja.
Dat zijn maar een paar woordjes. Iedereen kent die. Nu kun je dat op 100 verschillende manieren zeggen. Ik kan zeggen, ik hou van jou. Of, ik hou van jou. Ik hou van jou. En je kunt dat doorgaan.
Ja,
begrijpen?
Ja.
Dus door intonaties te leggen alleen al, kun je, met andere woorden, ik heb een hele goede leraar gehad, toen als ik heel jong was, dus in, op de toneelschool, Alex van Rooyen, ik ga hem toch noemen, man is lang dood. Heeft trouwens in Nederland bij het Rood Theater destijds veel gespeeld. En die heeft mij geleerd dat... De objectiviteit van een tekst bestaat niet. Dus de absolute waarheid van een tekst bestaat niet. Alles moet geïnterpreteerd worden.
Ja.
En dat interpreteren, dat doe je in een toneelstuk in functie van de betekenis die je wilt geven aan je stuk. Dat doe je zo.
Ja.
Dus jij leest het zo, voor mij perfect. Ik lees gewoon in het begin een totaal andere man. Die begint al met de eerste zin. Geen wind, niet van vogels, niet van de zee. Windstilte heerst hier. Dat is dus zijn probleem.
Ja,
is
ja, windstilte hier is. Ja,
maar dan,
niet
begrijp je, zegt hij meteen tegen een van zijn medewerkers, zegt hij, ik benijd je. Ik benijd de mensen die een doorsneeleven leiden, onbekend en zonder roem. Omdat hij zit met een afweging die verschrikkelijk is, namelijk. Hij weet dat als hij niet zijn kind doodt, dat dan de troepen niet kunnen uit, dat met andere woorden... De oorlog zal verloren worden.
Ja.
En dat ze.
Maar
ja,
zal niet eens beginnen, de oorlog.
En het zal niet eens beginnen, maar er zullen wel heel veel doden gaan vallen dan. Begrijp je? Dus hij zit met een gigantisch dilemma. Tussen het politieke, tussen zijn job.
Ja.
Tussen zijn opdracht. Tussen zijn missie. Voor het land. Een groot belang. En het doden van het kind dat hij. In de dochter. Want ze hebben een hele goede relatie.
Ja,
dat merk je bij de eerste ontmoeting die ze hebben.
Hoe lang heb je hier aan gewerkt?
Heel
je zei dat je echt al jaren met je mee...
Dat is zo, maar dit soort projecten, dat heeft tijd nodig. Dat heeft echt tijd nodig. Dat moet inzinken, daar moet je over nadenken, hernadenken. Je moet dat ook niet... Ik hou niet van politiek theater in de zin van dat het actueel moet zijn.
Nee, want daar was ik wel benieuwd naar inderdaad. Van
nee.
hoe koppel jij... Want kijk, dat is natuurlijk ook het eindeloos interessante van die oude... Of die klassieke teksten hernemen. Is dat ze altijd wel weer refereren aan... de werkelijkheid op een andere manier. En of de werkelijkheid, die bestaat niet, hebben we net geconcludeerd. Maar gewoon de situatie waar we ons in bevinden.
Ja,
en hoe koppel jij dit dan aan de wereld waar we nu in zitten?
Alle thema's die erin zitten. Ik bedoel, kijk, het publiek is niet dom, hè?
Nee, maar...
Het publiek is veel slimmer dan we denken. Dus we hoeven niet een plaatje erbij te doen van Trump. Of we hoeven niet iemand met een pruik op te zetten van Wilders. Om aan Wilders te denken, of aan Trump te denken. Of aan Barack Obama, of wie dan ook te denken. Ik bedoel, dat heb ik nooit gedaan. Ook bij Romeinse tragedies niet. Lag dat natuurlijk om de hoek. Waren er heel veel links. Ik doe dat wel in de repetitie. In de repetitie, dan haal ik wel eens een voorbeeld naar voren. Begrijp je? Dat komt dan op, dat zit er niet in mijn voorbereiding in.
Nee, maar ik weet nog dat in Kings of War, dat grappig is dat ik dat nog weet, omdat het me echt opviel, was volgens mij had Hans Kessing ongelooflijk lol als Richard III. En dat hij op een gegeven moment een telefoon in zijn hand had en met Merkel en Poetin ging bellen.
Ja.
En dat was volgens mij een van de weinige keren dat ik dacht van, goh, er wordt nu wel heel... ben ik eigenlijk niet zo gewend van. Dat er zo één op één naar die lijn werd getrokken.
Dat is ook zo'n moment. Dat is een goed dat je er aan onthouden hebt. Maar dat is zo'n moment. Kijk, daar hangt een anekdote aan vast. In die zin van, Hans had het best moeilijk met die Richard III. Omdat hij natuurlijk helemaal onder de indruk was van iedereen die hem was voorgegaan.
Dat
hangt,
rond
bepaalde rollen hangt dat. Hè?
Ja,
zoals Hamlet, Richard III. Dan zijn acteurs kijken er naar uit. Maar als ze het moeten doen, worden ze hondsbang.
Ja.
En dat was Hans een beetje. En als Hans een beetje bang wordt, dan gaat hij dus rusteloos worden. Dus hij ook elke dag kwam hij met een andere bochel binnen in de repetitie. Of met een horrelvoet, of met een dat. Of dan met een prothese daar. En ik dacht, Ivo, wat ga je nou doen? Ik ken Hans door en door, heel veel mee gedaan. Maar ik zag echt een man... ik denk, als ik nu zeg, Hans, hou er mee op, dan wordt het niks. Dus ik heb hem gewoon laten doen. Maar ik had één ding wel, ik had een spiegel in het toneel gezet. En ik zei op een bepaald moment, toen was we nog eens de eerste monoloog gingen doen, maar ik ga nu gewoon naar de spiegel en kijk in de spiegel. En toen is er een game changer gebeurd, want toen keek je in de spiegel... En hij zei vier zinnen. En hij zei, Ivo, ik ben mijn beste vriend. Gewoon. Ik zeg, ja, inderdaad. Want Richard III is zijn eigen beste vriend. Want andere vrienden heeft hij gewoon helemaal niet. Hij is zijn beste vriend.
Ja, en hij geniet van zichzelf.
Precies. Geniet van zichzelf, is vol van zichzelf. En dat was een gamechanger, waardoor dat het bocheltje Sanderdaags was wat minder geworden. Begrijp je? Het horrelgoedje was ook niet meer zo nodig. Ja. En uiteindelijk heeft hij dat vrij normaal, fysiek normaal gespeeld. Omdat daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet op. Maar voor hem was dat een hele zoektocht. En toen heb ik wel gezegd, toen als we op dat moment aankwamen, zeg Hans, nu mag je alles doen wat ik je verboden heb. En toen heeft hij dus, ik zeg, nu mag je alle Richard III spelen die je ooit in je gedachten gehad hebt.
Ja, bedoel, door elkaar,
en toen heb ik wel, dat was een heerlijke repetitie, omdat was ik eigenlijk meer een soort basketbalcoach of een voetbalcoach aan de rand. Dus ik stond te roepen, pak dat tapijt nu en goed, en gewoon zingen en de telefoon. Nee, dan Barack Obama. Nee, ook nog Merkel. Zo weet je wel. Het was een super lollige scène. Maar het gaf natuurlijk ook iets mee van de krankzinnige megalomanie waar dat die man in zat. Het was niet zomaar om niks, want anders dan is het leuk in de repetitie geweest, maar ja, dan moeten we het geen 10 jaar gaan spelen.
Nee, daarna. Nee. Ja, wat ik ook nog weet van Kings of War, en dat vond ik zo'n mooie link genomen, dat jullie, dus de merendeel van de spelers hadden een soort van militaire uniformen aan, die mij overkwamen als zeg maar Engelse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En tegelijkertijd hingen van die hele mooie kaarten. Ja. Ik weet niet of jullie die zelf hebben laten maken, of ergens hebben laten maken. Ja. Waarin je ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik ken ze uit mijn geschiedenisboeken, waarin je dan gewoon met pijlbewegingen op de kaart van Noord-Frankrijk de inval van Henry V de 100-jarige oorlog zag. En wat natuurlijk een perfecte combinatie is met die Engelse uniformen van de jaren 40, want toen viel Engeland ook Frankrijk binnen in 44. En dus ik dacht van, god, dat vond ik zo'n mooie parallel van hoe die zich herhaalt.
Ja, maar het is niet zo, het is ook goed opgemerkt.
Ja, ik heb nog zitten googlen of die kaarten ergens kon kopen. Want ik vond ze zo mooi.
Die kaarten hebben wij een beetje zelf gefabriceerd allemaal. Okay. En Tal Jardin, video artist, samen met Jan Verswijfeld. En ik hou er ontzettend van een tijdsaanduiding of een link te leggen, begrijp je? Maar niet dat het dominant wordt in een toneelvoorstelling. Bijvoorbeeld, ik geef nu een raar voorbeeld, maar Angels in America heb ik gedaan. In 2008 was dat, vlak na Romeinse tragedies trouwens. En toen, dat situeert zich eigenlijk in het eind van de jaren 70, begin van de jaren 80, de AIDS-crisis. Ja, ja. Crisis. En toen heb ik besloten, kijk, dat was een leeg toneel. En ik wilde absoluut niet in de jaren 70, 80, maar ik wilde wel even dus ik heb toen alleen maar muziek van Bowie gebruikt, uit eind van de jaren 70, begin van de jaren 80. Die muziek, die ik trouwens ook de muziek van mijn jeugd was, die ik door en door kende. Begrijp je? En dat creëerde voor het publiek in ieder geval, dat je ook ergens zit je in de jaren 70 en de jaren 80 op dat moment.
Ja.
En daar hou ik wel van. En hoe dat hier zich nu bij Age of Rage gaat, dat weet ik nog niet. Ik ben super voorbereid. We zijn altijd super voorbereid. Maar ik weet het nog niet helemaal precies. Ik weet wel dat we iets zullen doen met die stambomen.
Zodat je
dus al die, dat je dat hele Griekse familie die bij wijze van spreken tientallen, 100 jaren teruggaat en 100 jaar verder, dat je die wel meemaakt, dat weet ik al wel.
Maar nog niet
maar
ik over
ook niet alles verklappen trouwens.
Nee. Maar ik vond die uniformen toen en opeens zat ik in die zaal en ik weet nog van dat de dingen allemaal bij me samenvielen.
Maar die decor was ook gebaseerd op de oorlogsbunker.
Ik herkende het. Van precies. De oorlogsbunker van Churchill in Whitehall. Dus, en jullie weten nog niet wat jullie dat met Age of Rage.
Wat?
Hoe jullie dat gaan aanpakken. Dat decor, dat
jawel,
de kostuums.
Dat is allemaal, in de maak hoor.
Ja,
dat staat
er
volgende week.
Wel, oké. Okay. Nou, maar ga je niks over zeggen?
Het is een hele.
Ga je ook weer. Ik bedoel, zo duidelijk aan een tijd koppelen, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar in Kings of War was ook, jij hebt dat nu opgemerkt, maar dat is niemand anders die dat ooit gezegd heeft. Dus ik bedoel, het was niet zo dominant aanwezig, denk ik. Dat was ook niet de bedoeling. Maar ik hou er wel van, zoals ik zei, van ergens tijd. Hier beginnen we in ieder geval met die. Kijk, het feit dat het de godenwereld heeft, dat heb ik gerespecteerd.
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja, maar ik vind het niet zo moeilijk eigenlijk. Kijk, toneel is ook het rijk van de verbeelding. Hè? Het is niet het rijk van de realiteit. Het is niet een spiegel van de realiteit. Hè? Harold Pinter heeft daar, een grote Engelse schrijver, toen als hij de Nobelprijs kreeg, heeft daar iets prachtigs over gezegd, vond ik. Hij zegt, het theater houdt zich niet bezig met in de spiegel kijken, maar te kijken wat er zich achter de spiegel plaatsvindt. Dat vind ik een prachtige zin om over na te denken, maar ook wat het eigenlijk wel is. Het is een groot misverstand dat theater een afspiegeling is van de werkelijkheid. Dus dat wil ik ook helemaal niet doen. En nu ben ik... En we zitten in een podcast, dus alles gaat gewoon door. Ja, maar nu ben ik gewoon verloren waar we het over hadden.
Oké, dan ga ik toch... Ik wil toch nog even terug naar de oude Grieken van Age of Rage. Wat ik altijd denk bij altijd die stukken... het is altijd misdaad en straf, op een gekke manier. Het is altijd... En daar zit denk ik wel iets... Het zijn altijd hele strenge gebeurtenissen. En waarbij je altijd het gevoel hebt dat het strafsysteem van de oude Grieken anders werkt dan bij ons. Het is bij ons, intentie telt niet daar. Het is altijd een gebeurtenis, de daad. Oedipus weet helemaal niet dat hij zijn vader heeft vermoord. En hij weet niet dat hij met zijn moeder slaapt. Maar toch, bam, dat is gewoon, er zijn geen verzachtende omstandigheden. Het is heel streng.
In dit geval, dit is waar. Er is een fantastische Amerikaanse filosoof, een vrouw, die heeft daar... Die heeft veel filosofische boeken geschreven die daarover gaan. En zij gebruikt altijd de Grieken inderdaad als voorbeeld. Ik lees haar ook dolgraag. Martha Nussbaum. Een groot schrijver. Maar die schrijft heel veel over Griekse tragedie in haar boeken. Met grote analyses. Dus ik heb ook nu verschillende van haar dingen gelezen die mij heel behulpzaam zijn. De Grieken zijn daar inderdaad ontzettend mee bezig. Kijk, in dit stuk bijvoorbeeld is het anders dan bij Oedipus. Oedipus is zich niet bewust van zijn misdaad. Hier is iedereen bewust van de misdaad.
Ze maken heel bewust een keuze.
En het zijn mannen en vrouwen. Ja. Clytemnestra heeft er 10 jaar op moeten wachten om haar man te doden. Ja. Ze is de best voorbereide vrouw ter wereld om die moord te plegen.
Voorbedachte moord.
Dat is met voorbedachte raden. Dat komt niet zomaar even op. Nee. Dus, en het ongelooflijke is in dit stuk... Als je alles samenbrengt, dat iedereen vindt dat hij of zij een goede legitimatie heeft om dat te doen.
Ja.
En ze leggen dat ook. Iedereen heeft altijd na de moord gebeurd is een speech waarin het ze uitleggen. Maar dit was een rechtvaardig moment. Het is verschrikkelijk, maar het is wel rechtvaardig. Dus de legitimering. En dat vind ik dus merkwaardig, dat iedereen van zichzelf altijd vindt als hij iets fout doet.
Ja.
Ik bedoel, op klein niveau hebben we dat met corona nu toch ook. Als we een klein foutje maken, precies. Ik heb wel 1,5 meter gehouden, hè, maar dat was natuurlijk niet goed. Begrijp je, iedereen is altijd bezig met zijn eigen gedrag, of zijn eigen wangedrag in dit geval, misdaden, te legitimeren. Om dat voor zichzelf goed te praten. En vaak, moet ik eerlijk zeggen, zit er wel iets in. Denk je van, inderdaad. En dat doen de Grieken. De Grieken doen je erover nadenken, over die legitimatie. En ik denk dat dat hopelijk een van de belangrijke dingen wordt in onze voorstelling. Dat is dat je dat ziet verschuiven. Kijk, waarom? Dat heeft weer met die Euripides te maken. Hè? Want Aeschylus heeft ook de Oresteia geschreven. Ja. Dat is ook het verhaal van Agamemnon, Orestes en Elektra. Ja. Hij komt erop, bij hem is het een verhaal dat uiteindelijk komt tot het tot stand komen van democratie. En dat democratie het perfecte rechtssysteem is. Daar gelooft Euripides al lang niet meer in. En hij leefde in dezelfde tijd.
Ja,
maar Euripides,
dat is 5e eeuw voor Christus.
Een beetje beter dan ik allemaal. Maar Euripides heeft natuurlijk midden in een oorlogstijd geleefd. In de tijd van de Peloponnesische oorlogen heette dat toen. Dus die is daar enorm... Die was zijn hoop en zijn optimisme echt al wel verloren. Dus die stukken die zijn veel ruwer, harder, rauwer en to the point. Maar wel, hij laat wel iedereen aan bod... Dus het is niet dat het een dogmatische schrijver is. Het is een prachtig groot fragment in Orestes, waarin het Orestes heeft een misdaad gepleegd. Enfin, de meest ultieme misdaad bij de Grieken is je moeder vermoorden.
Ja.
Dat is werkelijk voor niemand was dat aanvaardbaar. Orestes wordt ook meteen doodziek, letterlijk, en depressief. Die heeft zichzelf knock-out geslagen eigenlijk door zijn moeder te vermoorden. En dan komt hij in contact met... Een nonkel die opkomt, dat is Menelaus, geschoten van Asgard wordt dat. Matchet uit Mardo speelt trouwens die Orestes. En die komt erover praten over hoe dat het nu met hem verder moet. En daarna komt de grootvader op, Tyndareus, die gespeeld zal worden door Hans Kesting, die een dubbelrol heeft. En dan krijg je eigenlijk een jonge man, Matchet, een nonkel, Gijs Scholte, en dan de grootvader, Hans Kesting. Ja. En die hebben alle drie een verschillende visie op de meerdere het gebeurde generaties. En op hoe dat het verder moet met de wereld. Daar gaat dit over. En dat interesseert me ook. Mij interesseert het om verschillende opinies te horen, ook als ik ze niet wil horen. Begrijp je? Ook als ik denk van dit is fout, dan kan ik dat ervan denken. Begrijp je? En op die manier wil ik graag toneel maken en wil ik ook graag in het leven staan.
Ja, heel mooi. Hoe lekker is het voor de acteurs om weer... En je zei net in het voorgesprek wel even dat de acteurs natuurlijk druk zat zijn geweest afgelopen corona-jaar. Maar hoe voelt het aan om nu weer met z'n allen dit te kunnen maken?
Ja, iedereen kijkt er ontzettend naar uit en iedereen is er ook bang voor. Ja, want ze weten nooit wat hen te wachten staat. Nee. Hè? En ik weet dat natuurlijk al een beetje meer. Maar ze kijken er ontzettend naar uit, omdat ze natuurlijk ook die ervaringen nu hebben met die andere grootschalige projecten. En ze weten dat het een risico is, want je weet niet... Ja, dit bestaat nog niet, hè? Ja. Dit is een samenraapsel van allerlei toneelstukken die... Dus we hebben een eigen begin, midden en einde gemaakt hieraan. Hè? Zo simpel is dat. Ja. Dus we weten het niet, maar het beangstigt me niet. Het is gewoon, dat is er eigenlijk waarom dat we het toch doen. Een schilder begint ook met een idee voor zijn schilderij, maar het komt tot stand terwijl je het aan het maken bent. Dus ik ben nu supergoed voorbereid met mijn team, maar de acteurs die gaan natuurlijk heel veel bijbrengen nu. En die gaan heel veel inspiratie extra brengen. Waardoor dat ik denk, we kunnen ook die kant uit. Maar dat is wel interessant, laat ons dat en zo. Dus dat wordt weer een tweede deel van het proces gaat nu eigenlijk nog maar pas beginnen.
Wat ik me namelijk ook afvroeg, en dat vind ik wel een van de interessante dingen die er... De laatste paar jaar zijn een aantal hele mooie boeken verschenen, romans. Ik noem bijvoorbeeld The Silence of the Girls van Pat Parker. Die dus echt dit verhaal hebben gehad en ook heel erg geprobeerd hebben die shift. Want het zijn natuurlijk het zijn ook stukken... Nou ja, goed, eigenlijk de stukken die jij genomen hebt misschien iets minder. Maar de Iliad en de Odyssee zijn natuurlijk echt spierballenverhalen met supersterren. Achilles, Agamemnon, Odysseus natuurlijk. En dat zie je dat iemand als Pat Barker, maar ik kan nog een aantal andere voorbeelden geven, die heel erg ook nu die verhalen van die vrouwen ernaast willen zetten. En het op een andere manier het verhaal bekijken. Dus een keer de Iliad niet vertellen vanuit Achilles als superster, maar vanuit Briseis. De tot slavin gemaakte priesteres waar eigenlijk de ruzie om gaat. Is dat ook iets dat je hier...
Ja, maar kijk, daar ben je bij de Grieken in goede handen. Hè. Dat ben ik maar een kleine knecht van de Grieken, zal ik maar even zeggen. Kijk, Clytemnestra is het enige personage dat door het hele cyclus loopt bij mij. Clytemnestra is in het stuk, heet wel Agamemnon, maar is zij... Totaal in de lead van
Wie speelt haar even tussendoor?
Chris Nietveld speelt dat. En bijvoorbeeld, maar je hebt ook Iphigenia, die dominant is, die een ongelooflijk traject maakt, want van een jong meisje zie je dat een volwassen vrouw wordt, een soort Jeanne d'Arc, die voor het landsbelang wil sterven, hè, want uiteindelijk doet de vader dat, omdat zij zegt, ik wil dat het gebeurt.
Nou, en haar,
dus zij heeft dat zelf, ze bepaalt haar lot zelf. En dan...
Heel veel van die andere stukken die volgen, volgen door haar natuurlijk. Dus alles haar nalatenschap in feite.
Is enorm. Ja. En dan heb je Hecabe, een minder bekend stuk van Euripides. Dat ik
Hecabe is de vrouw van de Priam.
Priamus.
De koning van Troje. Ja,
dankjewel. Dat is prima, dat is echt goed. Maar inderdaad, zij was koningin en je krijgt haar in ons stuk te zien als krijgsgevangene.
Ja.
En dan zie je hoe dat een verwoeste vrouw is. Ze heeft een prachtige monoloog daar ook in, waar dat ze ook aangeeft dat ze ook verkracht is. Hè? Zoals dat in oorlogen gebeurt. Hè? Spijtig genoeg dat er dan nog een keer de extra vernederingen moeten bijkomen. En pijn moet nog extra toegevoegd worden. En je ziet die vrouw van een slachtoffer tot een beul worden. Dat wordt een wraak. Zij wil ook wraak. En dus die vrouwen... En dan heb je Clytemnestra, zoals ik gezegd heb. En dan heb je Elektra. Dus je hebt eigenlijk door de hele cyclus... Je hebt ook die mannen, je hebt Agamemnon, je hebt Menelaos, maar je hebt ook vier supergrote vrouwenrollen die dat hele verhaal overspannen.
Die ook op hun eigen
dus je krijgt automatisch die verschillende visies daarin.
Ja supermooi materiaal. Tot slot, mogen mensen wel eens verzoekjes bij jou doen? Een soort verzoeknummers indienen?
Dat mag, maar
proberen.
Bijvoorbeeld... Wat bedoel je?
Maar... Ik denk van, goed, dan zit ik hier tegenover Yves van Hoven. Dan moet ik toch vragen van, kan je niet een keer Henry IV doen?
Ja, dat is toevallig...
mijn persoonlijke favoriet. Okay,
goed, dus ga ik dan nog eens herlezen. Het zijn trouwens twee delen. Hè? Dus
ja, het zijn twee delen, ja, inderdaad.
Dus
ja.
Is, nee, maar Henrik de Vierde is een stuk dat ik eerlijk gezegd nog niet ter hand genomen heb om echt te bestuderen. En ook omdat het die twee delen zijn, omdat ik had natuurlijk Kings of War gemaakt. Maar het is een goede tip.
Ja, nee, ik denk, ik probeer het gewoon. Je hebt altijd,
ik schrijf het in mijn boekje.
Als je Spielberg tegenkomt in de lift, dan moet je altijd iets zeggen van, hey, ga dit boek doen.
Dank je voor het compliment.
Ja, nee. Hey, Ivo, heel fijn dat jullie wilden zijn.
Graag gedaan.
Ik heb echt super zin. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er van wordt. Ja. Voor mij is het best wel een soort van... ik zie jou hier gewoon zo zitten met zo'n ringbandmap waar het toneelstuk in zit. En ik heb nog geen idee, dus ik ben alleen maar extra nieuwsgierig geworden. Dus heel fijn. Dank je wel.
Dank je wel.
U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over Age of Rage, vanaf 20 juni te zien op het Holland Festival. Kijk op hollandfestival.nl of ita.nl, denk ik, voor meer informatie en kaartverkoop. De productie en techniek waren in handen van Giselle Mijn Lief. Ik ben Joost de Vries. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCMW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden van het festival. Bedankt voor het luisteren.